Gemeente, wat de collecte vandaag betreft, er zijn twee collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor de ondergrondse kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij beginnen met het zingen van Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? 22, het eerste vers. Wij lezen het evangelie zoals we dat vinden in Markus 15 en we beginnen de schriftlezing bij vers 33 en we lezen tot het eind van dat hoofdstuk. Markus 15 vanaf vers 33 en daarna zingen we Psalm 88, het vierde vers. Gij hebt mij in de kuil gelegd, in diepte, in duisternis gesloten. 88, het vierde vers. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden: zie, hij roept Elias. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, en zeiden: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad. En hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. Als wij vanavond ons geloof belijden, dan doen we dat met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar het gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met eden naar de ordening van Melchizedek. En zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten hebben voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons tevreden aanbrengt op de zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigers is gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. En dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hebben, zodat zijn zweet werd gelijk druppels bloed op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van nood enig ander middel te zoeken of te versieren om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zalig maken zou van hun zonden. Gemeente, het evangelie komt vanavond tot ons uit het zojuist gelezen hoofdstuk 15 van het Markusevangelie. En wij staan vanavond stil bij de verzen 40 en 41. Markus 15, de verzen 40 en 41. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Wij willen de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. We denken ook vanavond aan onze zieken en met name ook aan zuster Marian Wessels, die gisteren onverwacht in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen. Wij willen samen bidden. Heere, u hebt ons ook vanavond samengebracht in uw huis rondom uw woord. En er is vanavond ook een woord van u. Een woord dat wij niet hoeven te bedenken. Een woord waar mensen hun wijsheid niet hebben voor hebben gebruikt. Maar een woord dat door de Heilige Geest is genoteerd. En dat de eeuwen door bewaard is gebleven. En dat een boodschap bevat ook voor vandaag. Op deze bijzondere dag. De dag waarop wij mogen gedenken dat gij, Heere Jezus, die dure prijs hebt betaald, de prijs die betaald moest worden, wilde zondaren verlost kunnen worden van de macht van het kwaad en van de schuld van de zonde en uit de heerschappij van de boze. Die prijs die betaald moest worden, want anders zou geen mens met God verzoend kunnen worden. Heere, de Goede Vrijdag herinnert ons aan uw sterven. Maar uw sterven herinnert ons aan onze schuld, aan onze zonden. Op het kruis is die zonde gedragen in uw lichaam, Heere Jezus. En als gij dat voor ons hebt gedaan, dan hoeven we het zelf niet meer te dragen. Maar als wij buiten u leven en zonder u sterven, dan liggen onze zonden nog op ons en dan zullen die zonden ons brengen op de plaats waar gij in de uren van de duisternis ook zijt geweest, in de helse benauwdheid en pijn. En daarom komt het er voor ons allemaal zozeer op aan, Heere, dat wij de betekenis van de Goede Vrijdag leren verstaan. En dat wij in dat offer van u, Heere Jezus Christus, onze enige hoop mogen hebben. Dat wij achter dat bloed dat gij gestort hebt mogen schuilen. En dat door uw striemen ons genezing mag geworden. Heere, dat kan alleen door het waarachtige geloof. Maar dat waarachtige geloof is weer een werk dat gij werken moet door uw Heilige Geest. Want dat hebben we ook niet van onszelf. Heere, de prijs betalen konden we niet zelf. En ons de vruchten van het kruisoffer van Christus deelachtig maken, het is alweer iets wat wij uit onszelf niet kunnen. We zijn ook daarvoor weer geheel op u aangewezen. Want niet alleen hebben we schuld, maar we zijn door de zonde ook zo verdorven en zo onmachtig geworden, zo onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat uit ons nooit meer iets goeds kan voortkomen. En dat de waarachtige bekering er bij ons niet is en ook nooit zijn zal. En dat het waarachtige geloof er bij ons niet is en ook nooit zijn zal. Tenzij gij door uw Heilige Geest het wilt werken. Heren, we hebben de kruisverdiensten van de Heere Jezus zo nodig. Maar we hebben ook het werk van uw Heilige Geest zo nodig. En wij bidden van u dat u het ons schenken wilt. En dat we vanavond zo mogen zien, aanschouwen, datgene wat aan het kruis is gebeurd. En dat wij ons onder die van verre staande vrouwen mogen bevinden die dit alles hebben aanschouwd. En die door de band die er gekomen was ook gebleven zijn. Het allemaal niet begrepen hebben. Maar toch gebleven zijn, Heere, terwijl de schare naar huis ging. En niet in u de Heere geloofde. O, wij bidden van u, geef ons dat waarachtige geloof. Geef ons die liefde die ook hun handelingen heeft gekenmerkt. Dat geloof dat door de liefde werkt. En wilt ge daartoe zelf uw liefde eerst in onze harten uitstorten. Want zo alleen kan het. Wij hebben u lief als gij ons eerst lief hebt. En als we dat ook merken. En als we dat ook ondervinden. Heren, gedenk ons. En zegen ons op deze gedenkdag. En laat onze kerkdienst vrucht mogen dragen. Vrucht in ons persoonlijk, maar ook in ons gemeentelijk leven. En dat het in ons leven dan zichtbaar mogen worden. Wat bij de discipelen een keer zichtbaar werd. Toen de mensen om hen heen zagen dat ze met Jezus geweest waren. Heren, als wij op uw sterfdag niet bij u zijn, niet met u zijn, wanneer zullen we het dan wel zijn? Als we op uw sterfdag geen aanschouwers en aanbidders geworden zijn, hoe zullen we het dan in de eeuwigheid zijn? Hoe zullen we dan uw heerlijkheid kunnen aanschouwen? Dat is niet mogelijk, o God. En daarom wij bidden van u, leid ons in de overdenking van uw woord, door uw heilige, door uw onmisbare geest. En maak het zo heerlijk wel. Laat alles met orde gebeuren. Laat er geen dingen plaatsvinden die storend zijn. Laat de duivel op geen enkele wijze vat op ons hebben. Laat hij zijn werk niet uit kunnen voeren zoals hij van plan is. Wilt ge hem verhinderen om onze zielen te verstrikken en onze aandacht te verstrooien. En onze gedachten met allerlei andere zaken bezig te houden. Heren, wij bidden ook nu voor onze zieken en voor hen die hier niet zijn kunnen. U kent ze bij name. Wij willen met name zuster Marianne Wessels noemen, die gisteren zo onverwacht naar het ziekenhuis moest. En bij wie het nog helemaal niet zeker is hoe de dingen nu gaan en wat er nu precies eigenlijk is. Heren, wilt u over haar leven waken en wilt u haar op uw tijd ook weer in welstand thuis brengen. Heren, kon het zijn, laat ze herstel mogen vinden. En laat alles wat gedaan wordt voor haar herstel onder uw zegen ook een goed resultaat mogen hebben. U weet wat ze nodig heeft, naar lichaam en ziel beide. Wees dan zo met haar en met alle die uw hulp op bijzondere wijze zo nodig hebben. Heren, laat uw gunst ervaren mogen worden, ook in moeilijke wegen. In wegen van lijden en van verdriet, van zorg en van moeite. En wilt gegeven dat juist ook in zulke omstandigheden ons oog maar op u de Heere gericht mag zijn. Verzoen onze zonden, Heere, en vergeef alles wat niet naar uw heilige wil is. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u eerst samen zingen uit de 69ste psalm. En daarvan het vierde en het vijfde vers, 69, vers 4. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd, en ik heb mijn vlees met een zak bekleed. gemeente, in al de vierde evangelie wordt ons verteld hoe de heiland gestorven is. Hoe hij aan het kruis het hoofd heeft gebogen en de geest heeft gegeven. En al de vier evangelisten doen dat weer op hun eigen manier. Geleid door de Heilige Geest hebben ze allemaal verschillende aspecten van dat lijden en van dat sterven van de heiland getekend. En zo krijgen wij via deze gegevens uit de evangelie een beeld van wat daar heeft plaatsgevonden in die verschrikkelijke dag die wij de Goede Vrijdag noemen. Een verschrikkelijke dag vanwege het onrecht dat gepleegd is. Een verschrikkelijke dag vanwege het lijden dat over de Heer Jezus gekomen is. In zijn lichaam en in zijn ziel. Een verschrikkelijke dag. Ook als we letten op wat zijn discipelen en al zijn vrienden, al zijn bekenden op die dag hebben moeten doormaken. En toch ook een goede vrijdag. Omdat het de dag is waarop de Heer Jezus het werk volbracht heeft. En de schuld volkomen betaald heeft. En de weg tot God geopend heeft. En aan het recht van God voldoening heeft gegeven. Een goede dag. Omdat dit de betaaldag voor de kerk is. En wie nu in deze zaligmaker geloven mag met een waarachtig geloof. Die is vrijgesproken van schuld en straf. En die heeft een recht op het eeuwige leven. Dat Christus inderdaad aan het recht van God volkomen voldaan heeft en dat aan alle eisen van dat recht genoegdoening geschonken is en dat God nu niets meer van hem vraagt, dat heeft de Vader bewezen in de tekenen die hij bij het sterven van de Heer Jezus verrichtte. Dat wonderlijke gebeuren dat het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden scheurde, dat heeft Gods vinger gedaan. En daarmee heeft de Heere tegelijkertijd te kennen gegeven dat nu de dienst van de schaduwen voorbij is. En dat de offers nu niet meer gebracht behoeven te worden, omdat hij, God de rechter, genoegen genomen heeft met dat ene offer dat Christus gebracht heeft. En daarna dat wonder van die aardbeving, waarbij, zoals we dat in Matteüs lezen, de graven van verschillende heiligen geopend werden en die graven niet alleen geopend werden, maar ook de dode lichamen van hen die in die graven lagen weer tot leven kwamen en zelfs na de opstanding van de Heer Jezus verschillende malen in Jeruzalem verschenen zijn. Wat zal dat ook een diepe indruk gemaakt hebben? En de Vader heeft ook getuigenis gegeven aan het sterven van zijn Zoon in de belijdenis die hij ontlokte aan die hoofdman, die leider van de Romeinse soldaten die de terechtstelling voor de Heer Jezus hadden aangewezen gekregen als hun taak. Die hoofdman die getuigenis gaf toen hij zag dat Jezus al zo roepende de geest gegeven had. En die toen zei, waarlijk, deze mens was Gods zoon. God haalt uit de mond van deze heiden, van deze Romein, een getuigenis ten gunste van zijn zoon. We hebben daar met elkaar een aantal jaren geleden over gedacht dat deze hoofdman op deze manier gereageerd heeft op het sterven van de heiland. Maar er was ook nog een andere reactie. Er was ook nog de reactie van de scharen. We vinden dat in het Lucas-evangelie verteld. Die scharen die diep onder de indruk is geweest van wat er allemaal heeft plaatsgevonden. En die na het sterven van de Heer Jezus naar huis gaan, slaande op hun borsten. Ten teken van een bepaalde beleving van rouw en van onzekerheid. Maar verder kwam het helaas niet. Wat daar verder op Golgotha gebeurd is, dat heeft op de massa geen blijvende indruk gemaakt. Althans, voor dat ogenblik niet. Ze wisten er ook geen raad op. Dat was de tweede reactie op Jezus sterven. Die van de hoofdman allereerst en die van de scharen vervolgens. En dan lezen we vanavond van een derde reactie op het overlijden, op het sterven van de Heer Jezus. En dat is de reactie van de vrouwen. Over die groep gaat het vanavond. Ja, Marcus heeft het over vrouwen. Leggen wij naast het evangelie van Marcus het evangelie van Lucas, dan zien we in vers 49 dat Lucas het enigszins anders formuleert. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Voor een deel is dat dus precies hetzelfde, zij het beknopter dan als datgene wat Marcus vertelt. Maar Lucas voegt daaraan toe dat het niet alleen de vrouwen waren die hem gevolgd waren, maar al zijn bekenden. En leest u dat woord in het Grieks, dan ziet u dat daar een mannelijk woord voor gebruikt wordt. Het gaat dus niet alleen om vrouwen, maar al gaat het dan hoofdzakelijk wel over vrouwen, het gaat toch ook over mannen. Zijn bekenden. Wie zijn dat dan geweest? Ongetwijfeld volgelingen van de Heer Jezus. Maar niet zijn discipelen. Niet de kring van de 11. De 12-1, omdat Judas al afgevallen was. Nee, uit de kring van de 11 zijn ze er niet bij geweest. Die waren immers gevlucht. Die waren na de gevangenneming van de Heer Jezus weggevlucht. Geërgerd als ze waren. En er is er wel een teruggekeerd. Johannes, die wij in het evangelie naar Johannes ook op de kruisheuvel aantreffen. En tot wie de Heer Jezus dan een van zijn kruiswoorden gesproken heeft. Tot hem en tot zijn moeder Maria. U weet wel die woorden, vrouw, zie uw zoon. En dat woord tegen Johannes gesproken, zie uw moeder. Maar voor de rest weten wij van de discipelen niks af. Die waren als schapen uiteengejaagd. En alles wachtte in hun leven op de opzoekende liefde van de herder. Wilden ze weer terugkomen bij de kudde. Maar de bekenden, de mannen onder die groep die daar van verre staan, dat zijn ongetwijfeld wel mensen geweest die in de wat bredere kring van de discipelen van de Heer Jezus een plaats hadden. Van hun namen weten we overigens niets af. We kunnen wel raden en we kunnen wel veronderstellen, en waarschijnlijk zijn we dan nog niet onjuist ook, dat onder die mannen die daar genoemd worden, ook degene waren die je in Handelingen 1 aantreft als verteld wordt wie er nu allemaal bij elkaar waren na de hemelvaart van de Heer Jezus. Biddende om de vervulling van de belofte en de komst van de Heilige Geest. Er waren toen omtrent 120 personen bijeen. Nou, daar zullen dan deze bekenden ook bij geweest zijn. En als we misschien een paar namen zouden mogen noemen, dan denk ik dat we niet onwaarschijnlijk juist, dat het niet onwaarschijnlijk is dat daar ook Nicodemus bij geweest is, van wie we verderop in dit hoofdstuk lezen. En Jozef van Arimathea, van wie we lezen dat hij de Heer Jezus begraven heeft. In ieder geval intieme vrienden van de Heer Jezus, maar van wie het merendeel tot nog toe nooit in de openbaarheid getreden is. En daarnaast die vrouwen, waar in ieder geval Marcus uitvoeriger over is. Hij noemt zelfs de namen van een paar van die vrouwen. Daar is allereerst Maria Magdalena. En daar is vervolgens nog een andere Maria, niet Jezus' moeder, want die was er niet meer bij. Die was door Johannes na dat kruiswoord meegenomen van de heuvel Golgotha af. En die is met Johannes mee naar huis gegaan. Van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Zo lezen wij. Maria, de moeder des Heren, is er niet meer bij geweest. Maar die andere Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes. Van haar lezen wij bijvoorbeeld ook in het eerste vers van het volgende hoofdstuk. Als ons het paasevangelie verteld wordt, dan gaat het ook weer over die Maria, de moeder van Jacobus. Verder weten we van haar niet zoveel. En dan is er nog een andere vrouw, Salome, de moeder van Johannes en Jacobus, de twee broers die in de discipelenkring van de Heer Jezus hoorden. Salome, de vrouw van Zebedeus. Haar zijn we in het evangelie ook al eens eerder tegengekomen. Van haar lezen we onder andere ook dat ze samen met haar zonen aan de Heer Jezus dat verzoek doet. Of Jezus ervoor wil zorgen dat haar twee zonen, Johannes en Jacobus, straks in zijn koninkrijk vlak naast hem mogen zitten. Aan zijn rechter en aan zijn linkerhand. Een dwaas verzoek. En toch was zij een discipelin. Toch was zij een waarachtige discipelin. Deze Salome. Van die vrouwen wordt gezegd dat ze de Heer Jezus gevolgd waren toen hij in Galilea was. En dat ze hem gediend hadden. Hoe moeten we ons dat indenken? Daar geeft de Bijbel ook een antwoord op. In het 8e hoofdstuk van Lucas. Daar lezen wij in vers 2 en 3. En sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren, en Johanna, de huisvrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Als Marcus ons in onze tekst dan ook vertelt dat die vrouwen hem gevolgd waren en dat ze hem gediend hadden, dan moeten we dat dienen in deze zin verstaan dat ze aan de Here en aan zijn discipelenkring ook van tijd tot tijd een gift gaven. Ze konden dat kennelijk doen. Ze waren kennelijk niet onbemiddeld. Zij hebben hem gediend met hun goederen, zodat hij zonder zorg, zonder financiële zorg, als ik het zo mag zeggen, van het evangelie kon leven. Zo hebben zij hem gediend en zo hebben ze hun liefde aan de heiland bewezen. En ze zijn ook bij hem gebleven. Ze zijn hem gevolgd, zo lezen we. Wat zou daarachter zitten? Dat kunnen we toch wel invullen. Ze hebben een band aan hem gekregen. Ze hebben zijn onderwijs in beginsel leren verstaan. Ze hebben dat onderwijs nodig gekregen. Daarom zijn ze gebleven. Zijn ze hem gevolgd. Ook op die laatste reis. Ze kwamen uit Galilea, waar ook de meeste discipelen vandaan kwamen. En ze zijn nu in Judea, even buiten Jeruzalem. Ze hebben die laatste reis met hun heiland gemaakt. Die laatste reis waarin de Heere verschillende keren gesproken heeft over wat hem te wachten stond. Wat er in Jeruzalem gebeuren zou. Dat hij overgeleverd zou worden in de handen van de vijanden. En dat hij veroordeeld zou worden, bespot zou worden, gekruisigd zou worden. Daar heeft hij met hen over gesproken. Maar ze hebben het net als de anderen niet begrepen. Ik zei al, Marcus noemt dus kennelijk ook een paar van de namen van deze vrouwen. Maria Magdalena. Haar kennen we misschien het beste van deze vrouwen. Omdat het evangelie ons over haar het meeste zegt. En we lazen het in Lucas. De Heere heeft 7 duivelen uit haar geworpen. Ze is een bezeten vrouw geweest. En we weten uit de evangelie hoe verschrikkelijk het was om een bezetene te zijn. Helemaal door de duivel in de greep van de duivel verwikkeld. En zo is ook het verleden van Maria Magdalena geweest. En de Heer is gekomen in haar leven. En hij heeft die 7 boze geesten uitgeworpen. En dat, u kunt dat begrijpen denk ik, dat heeft haar een bijzondere band aan de heiland gegeven. En dan die Jan Maria, die moeder van Jacobus de Kleine en Jozes. En Salome. Wat lezen we van deze mensen? 2 dingen. We lezen van hen dat zij van verre stonden. En we lezen vervolgens dat ze dit aanschouwden. Van verre staan ze, op een behoorlijke afstand. Niet vlak bij het kruis, maar op afstand. Sommigen van hen stonden eerder wel bij het kruis. Maria Magdalena bijvoorbeeld, die erbij was toen Jezus tot zijn moeder en tot Johannes sprak. Maar nu is ze er niet meer vlakbij. Waarom niet? Is ze weggejaagd en zijn die anderen ook weggejaagd door die soldaten die de wacht hielden bij de gekruisigden? Dat zou mogelijk zijn. Maar het kan ook zijn dat ze weggegaan zijn uit bescheidenheid. Omdat ze instinctief aanvoelden dat het niet betamelijk is om zo vlakbij de naakte Jezus te staan. Want hij hing daar in zijn naaktheid. Van al zijn klederen beroofd. Die hadden de soldaten onder elkaar verdeeld. En het is niet betamelijk om daar vlakbij te blijven staan. En mogelijk dat ze daarom op een afstand zijn gaan staan. Maar al zijn ze dan niet meer vlakbij het kruis, ze zijn niet naar huis gegaan. Ze hadden daar geen opdracht voor gekregen, zoals Jezus zijn moeder eigenlijk opdracht gaf samen met Johannes. En ze konden ook niet weg. Waarom niet? Omdat ze hem zo lief hadden. En omdat ze hem lief hadden, werden ze toch op Golgotha teruggehouden. Ondanks al de emoties die ze daar hebben doorgemaakt en ondanks al het verdriet dat ze beleefd hebben, konden ze toch geen afscheid van de heiland aan het kruis nemen. En al zijn ze dan op een eerbiedige afstand gaan staan, toch zijn ze uit de verte blijven kijken. Blijven aanschouwen. En aanschouwen is meer dan kijken. Aanschouwen is met grote aandacht ergens naar zien. En als zij daar op die afstand staande al dit aanschouwden, dan is hen niets ontgaan. Ze wilden ook niets missen van wat er met hun heiland gebeurde. Dat is voor hen niet makkelijk geweest. Bij het sterfbed van een geliefde staan is al niet gemakkelijk. En dan bij zo'n sterfbed, als je het sterfbed mag noemen, bij zo'n sterfbed staan is zeker niet gemakkelijk. Als iemand zo'n wrede dood moet sterven. En ze hebben gevoeld hoe machteloos ze waren. Ze konden niets voor hem doen. Ze hadden hem lief met al de liefde van hun ziel. En ze stonden machteloos. Ze moesten toezien en niemand kon hem enigszins helpen. Ze moesten toezien hoe zijn bloed op de grond stortte. Hoe zijn lichaam verwrongen werd aan dat ruwe kruis. Ze hebben het meegemaakt uit de verte. Hoe de mensen uit de massa, de soldaten en de overpriesters voorop, maar de scharen ook, met hem gespot hebben. Hoe ze hem uitgedaagd hebben en gehoond hebben en gezegd hebben, kom af van het kruis en we zullen u geloven. Dat is voor hen een ontzettend lijden geweest. En daar komt het innerlijke conflict nog bovenop. Het innerlijke conflict. Want nu liepen ze op deze dag helemaal vast. Ze hadden de Heer Jezus lief gehad. Ze hadden verwachtingen gehad. Gehoopt dat Hij het was die Israël zou verlossen. Gehoopt dat Hij die hen van hun bezetenheid of van andere kwalen verlost had, nu ook verder zou gaan met zijn verlossingswerk. En maar al hun hoop vergaat. Ze zijn zo blij geweest toen ze hem hadden gevonden. Ze zijn zo blij geweest toen hij zorg voor hem bleek te hebben. En dat ze hun zorg aan hem konden besteden. Maar nu is alles een groot vraagteken geworden. Nu is alles mislukt. Zo lijkt het toch. Nu hebben ze zich in hun hoop, in hun verwachting vergist. En toch zijn ze gebleven, onzichtbaar vastgehouden, zou ik maar zeggen, door hem die aan het kruis hing, vastgehouden. We vragen ons misschien af waarom dat dit ook in de Bijbel staat. Er zijn daar op Golgotha zoveel dingen gebeurd die verteld zouden kunnen worden, maar waar de Bijbel of heel kort over is, of waar helemaal aan voorbij gegaan wordt. En dit onderdeel wordt nou juist nogal uitvoerig verteld, niet alleen door Lucas, maar nog uitvoeriger zelfs door Marcus. Waarom zou dat zijn? Omdat wij het zouden weten dat de reactie van de hoofdman niet de enige reactie is op het sterven van Jezus. En de reactie van de scharen ook niet de enige is. Maar omdat wij zouden weten dat er ook nog op een andere manier de betekenis van de Goede Vrijdag beleefd kan worden. En als we dan vanavond proberen met elkaar na te gaan wat de Heer, wat de Heilige Geest ons in dit gedeelte van het lijdens van het Goede Vrijdag Evangelie te zeggen heeft, dan zou ik het willen formuleren op deze manier. Hier krijgen wij onderwijs een antwoord op de vraag wie de ware volgelingen van de Heer Jezus zijn. En wat hun toewijding aan de Heer Jezus is. De ware volgelingen van de Heiland, hier heb je ze nou. En dan vul ik de gegevens van onze tekst nog maar weer even aan met datgene wat we in Lucas 8 verteld vinden. En dan zien wij dat zij ware volgelingen van de Heer Jezus zijn, die eerst de Heer Jezus hebben leren kennen. En omdat ze de Heer Jezus hebben leren kennen, zijn ze volgelingen van hem geworden. Denk nog eens even aan die ene die ons het meest bekend is, Maria Magdalena. Verlost van 7 duivelen. Door die machtsdaad, door die genadedaad, was de Heer Jezus in haar leven binnengekomen. En van die andere vrouwen lezen wij, we weten niet van wie precies, maar dat ze ook door Jezus genezen waren. En die hadden de heiland daarin leren kennen. Van de duivel verlost, of van een of andere kwaal verlost. Zo was de Heere in hun leven binnengekomen. Zo had hij zich aan hen geopenbaard. Zo hadden zij hem leren kennen. Als hun weldoener, als hun verlosser, zeker uit tijdelijke noden. En zo is de band gelegd en zo zijn ze zijn volgelingen geworden. En dan moeten ze nog wel veel leren en dan geven de evangeliën ons er ook wel blijk van dat deze discipelen en deze discipelinnen op een hele hoop terreinen nog erg onkundig waren. Maar één ding weten we zeker, één ding wordt ons duidelijk. De heiland is in hun leven geen onbekende meer. Hij is gekomen met zijn zegeningen en zijn genadegaven. En dat is heel wat geweest voor deze mensen. Dat is een geweldige verandering voor hen geweest. Om alleen maar weer dat ene geval te noemen van verlost te worden van 7 demonen. Gemeente, zo ontstaat de ware toewijding aan de Heere. Er is nooit oprechte dienst van de Heere. Er is nooit oprechte liefde tot de Heere. Er is nooit een echt en een waarachtig dienen van de Heere. Dan alleen daar waar het vrucht is van zijn openbaring aan het hart. Daar alleen daar waar zijn genade in het zondaarsleven tot openbaring kwam. Er gaat altijd een daad van de Heere vooraf. Hij is altijd de eerste. En als hij niet de eerste is, dan zullen wij hem nooit lief hebben. En dan zullen wij hem nooit dienen. Tenminste, niet op de ware wijze. Dan kunnen we misschien wel menen dat we hem dienen. En dan kunnen we ook wel een eigen gerechtige godsdienst erop nahouden. Dat kan allemaal. Maar dat heeft voor hem geen waarde. Maar altijd zal het wel zijn. Altijd is zijn genade, zijn opzoekende genade, eerst. Altijd is de hulp die hij bewijst, eerst. En de liefde die hij betoont. En daarom zegt Johannes in een van zijn brieven, wij hebben hem lief. Ja, waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maria Magdalena kreeg hem lief, kreeg een band aan hem. Haar hart ging naar hem uit. Zij begeerde zijn discipelin te zijn, omdat hij haar opgezocht had. In haar nood, in haar verlorenheid, in haar ellendigheid. En zoals de Heere dat toen deed, gemeente, zo doet hij het toch vandaag nog. Altijd gaat dat werk van hem voorop. En als we waarlijk de Heere hebben leren liefhebben en dienen en vrezen, dan kunnen wij met de apostel zeggen, ja, dat is nou vrucht van het feit dat hij in ons leven begonnen is. Toen wij onze nood leerden kennen, en dat was al uit God. Toen wij onze verlorenheid leerden kennen. Toen we oog kregen voor onze nood, voor onze hulpeloosheid, voor onze gebondenheid, voor onze slavernij. En toen hij zich niet onbetuigd liet, toen zijn woord ging spreken, toen zijn beloften kracht gingen oefenen in ons leven, toen ons gebed tot hem niet onbeantwoord bleef, toen hij zich in onze nood aan onze ziel wilde openbaren. En toen heeft hij de band gelegd. En die band is door hem niet alleen gelegd, maar ook onderhouden. Dan ontstaan de ware volgelingen van de Heer Jezus. En daar hebt u nou voor uzelf tegelijk al de eerste toetssteen. Hoort u daar nou bij? Als het vanavond gaat om de gekruisigde zaligmaker, dan gaat het ook om de vraag, voor wie is hij nu aan het kruis gegaan? En voor wie heeft hij zijn leven dan afgelegd en zijn bloed laten vergieten? Voor die waarachtige volgelingen, die hij in zijn liefde opzoekt en in zijn liefde vasthoudt. En gemeente, zullen wij waarlijk vrucht krijgen van het evangelie van de Goede Vrijdag, dan zul je het als ware volgeling van de Heere Jezus moeten leren krijgen. Want die schare ging naar huis met vragen en met, ja, wat zal het geweest zijn, maar niet met een hart vervuld van liefde en niet met de vrucht van de kruisdood van Christus. Ze waren innerlijk vreemd gebleven aan hem. En bij degene die innerlijk vreemd aan hem en aan Gods genade zijn, draagt het kruisevangelie geen vrucht. Maar daar waar de Heere zijn genade in beginsel verheerlijkt heeft, daar zal hij er ook voor zorgen dat ze verder geleid worden. En daarom houdt hij ze ook bij dat kruis. Die vrouwen en die onbekende, van naam onbekende mannen. En hij bindt ze aan dat kruis. Om zo te zeggen, al is er een afstand gekomen. Want hij wil meer aan hun ziel schenken. Dus gemeente, de eerste vraag vanavond, dat is, de vraag is de Heere in ons leven al gekomen met zijn overtuigende en overwinnende genade? En heeft hij die band van zijn kant gelegd? En hebben we belang bij hem gekregen? En begeren we vanuit een door hem zelf gewekte begeerte om hem te mogen kennen en dus ook te mogen aanschouwen wat daar gebeurt en er voor onszelf de vrucht van te hebben? Het tweede dat ons in dit gedeelte wordt bekendgemaakt is dat de ware volgelingen van de Heere Jezus vaak pas openbaar komen in het uur van crisis. Er zijn discipelen van de Heer Jezus geweest die vanaf het allereerste begin bij hem geweest zijn. Zodra hij hen riep, zijn ze bij hem geweest en bij hem gebleven. En ze hebben de vrijmoedigheid gekregen om alles te verlaten. Matthäus, zijn tolhuis, Johannes en Jacobus, hun vader Zebedeeus en de netten en de hele visserij en andere dingen meer. Ze hebben vrijmoedigheid gekregen om maar direct openbaar te komen als volgelingen van de Heiland. Maar dat is niet met iedereen het geval geweest. Er zijn er ook die lange tijd onbekend zijn gebleven. En die het voor zichzelf lange tijd ook niet helemaal duidelijk geweten hebben. En in ieder geval de vrijmoedigheid niet hebben gehad om er ook vooruit te komen dat ze bij de Heiland hoorden. Daar heb je Jozef van Arimathea. Daar heb je Nicodemus. Van Nicodemus wordt het ons verteld dat hij wel eens een woord ten gunste van de Heere Jezus gesproken heeft, maar dat hij toch niet in het openbaar Jezus volgde. En als hij tot Jezus komt, dan doet hij het 's nachts. En zo is dat met meerdere van deze mensen waarschijnlijk geweest. Ze gingen tot nog toe eigenlijk op in de massa. En de mensen hebben hen niet als discipelen van Jezus gekend. Maar toen kwam de crisis. En toen ging de massa roepen, kruist hem. En daar deden zij niet aan mee. En toen ging de schare aan Golgotha's kruis langs. En ze hebben gehoond en geroepen, gij die anderen verlost hebt, uzelf kunt u niet verlossen. Maar daar deden deze discipelen niet aan mee. Dat konden ze niet. En toen zijn ze zich meer en meer bewust gaan worden dat er een band aan hem was. Konden ze dat verklaren? Nee. Konden ze op allerlei dingen wijzen die er in hun leven waren gebeurd? Verschillende waarschijnlijk ook niet eens zo heel duidelijk. Maar ze werden zich toch bewust in dat crisisuur, toen de wegen duidelijk uiteen gingen, toen degene die vuil was nog vuiler werd en degene die rechtvaardig was nog meer gerechtvaardigd moest worden. Ze gingen zich al meer realiseren dat de Heere in hun leven toch invloed geoefend had. En dat er toch ook aan hem een band gekomen was. Het uur der waarheid brak aan. En toen moesten ze kiezen. En toen moesten ze laten blijken dat ze toch bij hem hoorden. En zo gebeurde het. Wat eerder nooit plaatsvond, vindt nu plaats. Nicodemus komt er nou vooruit. Jozef van Arimathea gaat nu naar Pilatus om het lichaam van Jezus te vragen. En die anderen die we van naam niet kennen, ze blijven nu op Golgotha achter, als de massa naar huis gaat. En soms, gemeente, is er zo'n crisis nodig, wil een mens laten zien welke kleuren hij draagt. Wil een mens eindelijk vrijmoedigheid ontvangen om ervoor uit te komen. Je hebt tot nog toe gezwegen. Je wist niet wat je zeggen moest. En je wist ook niet wat je van jezelf moest geloven. En je durfde het ook niet geloven. Maar dan komt het moment dat je in een gezelschap verkeert en dat daar de dienst des Heren bespottelijk gemaakt wordt en de naam des Heren onteerd wordt. En dan kun je niet zwijgen. En je staat achteraf soms verbaasd van de vrijmoedigheid die de Heren op zo'n ogenblik gaf. Je hebt tot nog toe nooit openlijk en naar buiten toe uitgesproken, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Want dat was voor jezelf ook een groot vraagteken. Al ging er wel iets van je hart naar hem uit en al was er wel een bepaalde betrekking op hem en al zocht je het wel bij het woord, maar de vrijmoedigheid ontbrak. En dan kom je in een bepaald gezelschap. En dan worden je bepaalde dingen voorgesteld waarvan je in je geweten weet dat God ze niet wil, dat God ze verbiedt. En dan moet je kiezen. Soms zijn dat de ogenblikken waarin het gebeurt. Waarin de Heere eindelijk, als het ware over de streep, over de drempel heen tilt. En vrijmoedigheid geeft. Zo gebeurt dat menigmaal. Misschien herkent u daar wat in. Vervolgens laat de Heere ons in deze geschiedenis, in dit gedeelte van het gebeuren op Golgotha zien, dat de ware volgelingen van de heiland, dat onder de ware volgelingen van de heiland de vrouwen vaak trouwer zijn dan de mannen. Want ik ben begonnen met te zeggen dat Lucas een woord gebruikt dat inderdaad wel een mannelijke vorm heeft. Maar het grootste accent ligt toch zeker op de beschrijving van welke vrouwen daar waren. En het was toch een gewelddadig gebeuren op Golgotha. Het was toch alles wreed en verschrikkelijk wat ze met de heiland deden. En toch zijn die vrouwen gebleven. hoe gevoelig hun natuur ook mag wezen. En wellicht is de natuur, de vrouwelijke natuur, gevoeliger dan die van de man. En zijn vrouwen innerlijk wat meer afstandelijk van geweld en van geweldpleging dan mannen. Maar hoe gruwelijk het ook was, zij aanschouwden het. Het bloed en de wonden en het geweld. En dat laat zien wat genade nou tot stand brengt. We hebben er eens op gelet dat hij in het Oude Testament nogal eens vrouwen tegenkomt die een obstakel zijn geweest voor mannen. Die mannen in de weg hebben gestaan. Rebecca en Rachel. En nog veel erger, Delila en Isabel. En dat in het Nieuwe Testament vrouwen veel vaker voorkomen als mensen die de waarachtige dienst des Heren bevorderd hebben. Zoals Maria en Martha en Tabitha en Lydia. En dat de Heren op deze manier betoont dat hij aan die vrouwen ook een belangrijke plaats in zijn huis, in zijn kerk geeft. En dat er voor die vrouwen ook wel veel te doen is in zijn dienst, zonder dat ze nou per se in het ambt hoeven te staan. Dat is een merkwaardig verschijnsel, gemeente, en dat geldt tot op de dag van vandaag nog, dat er bij vrouwen menigmaal meer toewijding is aan de dienst des Heren dan bij mannen. Dat is beschamend voor mannen, en uit hen moeten de ambtsdragers gekozen worden. Maar je ziet het menigmaal gebeuren dat bij vrouwen het vaak toch nog wat dieper zit en wat verder reikt en wat constanter is dan bij mannen. Hoe dat komt, ik zou daar geen verklaring voor weten. Ja, natuurlijk de verklaring van de vrijmacht van de Heer en de soevereiniteit Gods. Maar laten we het niet over het hoofd zien. En laten wij er ook mee rekenen. En laten we de lering uitnemen. En dan nog wat, want als het gaat over wie de ware volgelingen van de Heere Jezus zijn, dan wordt ons hier verteld dat de ware volgelingen van de Heere Jezus in hun dienen van de Heere zich door de voorzienigheid Gods laten leiden. Er was een tijd dat zij de Heere gediend hebben met hun goederen. Toen kon dat. En toen had de Heere Jezus dat ook nodig. Elke dag moest hij ook eten. En hij had andere uitgaven te doen voor zijn kleding enzovoort. Nou, die vrouwen zorgden ervoor dat hij dat kon doen. Zo konden zij hem dienen. En de voorzienigheid Gods leidde het zo dat deze dingen mogelijk waren en dat ze langs deze weg hun liefde konden bewijzen. Ze hebben dat steeds gedaan. Ze hebben dat naar vermogen gedaan. Op zich zit daar natuurlijk ook al een bepaalde les in. Dat voor de dienst des Heren ook gaven gegeven moeten worden. En dat in die gaven de liefde voor de dienst des Heren moet blijken. En als de Heer ons in zijn voorzienigheid van gaven, van middelen voorziet, dan hebben we die ook te besteden zoals deze vrouwen deden in de dienst des Heren. Maar nu is er een tijd gekomen dat zij hem zo niet meer hoeven te dienen. Want hij heeft nu van hun goederen niets meer nodig. Hij gaat sterven. Die weg van het zo dienen wordt nu door de voorzienigheid Gods afgesloten. Zo kan het niet meer en zo hoeft het niet meer. Al zouden ze er nu alles voor over hebben en al zouden ze nu ik weet niet wat allemaal neerleggen, neertellen om hem te helpen. Het heeft nu geen nut meer. Gods voorzienigheid sluit dat af, zoals we dat ook merken als we zelf bij sterfbedden staan. Dan hoeft het niet meer zoals het vroeger was. Dan heeft die stervende dat allemaal niet meer nodig. En die vormen van liefdebetoon zijn overbodig geworden. En toch betonen ze ook nu nog hun liefde aan de heiland. en hun toewijding. En de voorzienigheid Gods bepaalt hoe ze het nu zullen doen. Hoe doen ze het dan nu? Door van verre te aanschouwen. Niet naar huis te gaan. En ook uit bescheidenheid niet dichtbij blijven. Maar van verre aanschouwen. En daarin spreekt hun hart. Meer kunnen ze ook niet doen. En meer hoeft ook niet. Dit is genoeg. Gods voorzienigheid heeft het zo beschikt. Leert u daar ook dit uit, gemeente? Dat wij het niet hoeven te bepalen. We leven in een tijd dat er allerlei opzwepende dingen gezegd worden over waarin we de Heere dan moeten dienen en hoe we de Heere moeten dienen. En de een heeft gaven op dit terrein en de ander heeft gaven op dat terrein. En dat moeten we met elkaar gaan inventariseren. En dan moeten we zo aan gemeenteopbouw doen en al die dingen nog meer. Dat is allemaal menselijk geredeneerd. Gods voorzienigheid bepaalt hoe het moet. God sluit soms wegen af. En God sluit soms wegen open. Doet we soms wegen open. Worden we geroepen om hem op een bijzondere post te dienen? Het is wel. Of worden we geroepen om in stilte onze weg te gaan? En misschien in eenzaamheid. Is dat Gods leiding? Is dat Gods voorzienig bestuur? Het is wel. De echte liefde tot de Heere en de toewijding aan zijn dienst, zal altijd wegen vinden om zich te uiten. Al zou je niet meer kunnen doen dan op een ziekbed liggen en zo van tijd tot tijd je handen vouwen om niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen het aangezicht van de Heere te zoeken. Al zou het alleen maar zijn dat je in wegen van druk en van tegenspoed gewillig en onderworpen mag zijn aan de leiding, de wijze leiding, maar niet altijd begrepen leiding van de Heere. En al zou het alleen maar zijn door af en toe in getrouwheid een woord te spreken om anderen aan te vuren om de Heere te zoeken. Al zou het misschien alleen maar zijn door het geven van een voorbeeld. Al zou het alleen maar zijn door in stilte, en dan kun je voor jezelf denken dat je een onvruchtbaar en nutteloos leven hebt, door in stilte toch de gemeenschap met de Heere te beoefenen. En zo wie weet voor wie dan ook nog tot zegen te zijn. Het is niet nodig om vrij rond te lopen en overal de gelegenheid te hebben om het woord te verkondigen, zegt Paulus. Het kan ook goed zijn, en de liefde en de toewijding van aan de Heere kan ook betoond worden als Paulus gevangen zit in Rome. En als de Heere hem dan toch nog ongedacht gelegenheden geeft. Als de voorzienigheid Gods het zo beschikt dat je overvloed hebt, Paulus zegt het is wel. Maar ook als de voorzienigheid Gods het zo bestuurt dat je gebrek leidt, dan zegt de apostel, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En dan vindt de liefde tot God en de verbondenheid aan de Heere toch wegen om zich tot uitdrukking te brengen en de Heere te vertrouwen. En dat laatste, dat mag nog wel even extra benadrukt worden, gemeente, want de ware volgelingen van de Heere houden aan de Heere vast, ook als ze zijn wegen niet begrijpen. En nu gaan we naar de kern van de zaak. Want dan stonden ze daar met een hart vol liefde en met een hart vol verdriet. Waarom nou ook verdriet? Het was toch de dag van de overwinning van de Heere Jezus. Het was toch, en ze hebben dat, zij het dan uit de verte toch kunnen aanschouwen, dat het licht van de zon weer terugkeerde en dat de Heere Jezus daar aan het kruis heel bewust zijn leven heeft gegeven als een offer, een slachtoffer voor de zonde. En ze hebben het, want hij riep met grote stem, ze hebben het toch kunnen horen dat hij uitriep, het is volbracht en Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Waarom dan toch een hart vol verdriet? Omdat ze het niet begrepen hebben. Wel liefde tot hem, wel een band aan hem. En toch van veel dat hij deed niets verstaan. Toch veel dat hij gezegd had niet begrepen. En daarom hier op Golgotha vastgelopen, in raadsels gebracht. En zo zal het nog een paar dagen duren ook. En zo staan ze daarom ook van verre. En zijn ze niet tot de volle kennis en de openbaring van het heilgeheim van Goede Vrijdag gekomen? Nu nog niet. Dat moet hen ook nog geopenbaard worden. Maar toch, al gaat de Heere een weg die ze niet begrijpen, en al lopen ze met alles vast, toch houden ze aan hem vast. Want ze staan er toch nog. En ze zijn toch aanschouwers. Ook al raken ze hun meester kwijt in de macht van de koning der verschrikking. En ook al loopt alles stuk op dat ruwe kruis. Ook al is hun verstand nog gehuld in duisternis. Toch blijf hun liefde tot hem uitgaan. Ook als op dit moment alles gebeurt om de vlam van de liefde te doven. Toch giet de Heilige Geest in hun harten ongemerkt, ook zonder dat ze het zelf onder woorden kunnen brengen, nog wat van zijn olie, zodat het vuur van de liefde toch blijft branden. En zelfs als hij straks in het graf ligt, en de steen voor de grafdeur gewenteld is, gaat hun liefde toch naar die dode Jezus uit. En willen ze hem weer, zoals ze dat eerder gedaan hebben, nog dienen met hun goederen. Dit keer met de specerijen die ze meedragen naar het graf. Gemeente, zo kan het gebeuren dat er schokkende dingen in je leven gebeuren. Dat er dingen gebeuren waardoor je helemaal uit het lood raakt. En waardoor je helemaal niet meer weet hoe je verder moet. Dat wisten zij ook niet. En waardoor alles wat mooi en goed leek in scherven ligt. En al je hoop en verwachting teleurgesteld wordt. Zo kan het gebeuren dat er dingen in ons leven plaatsvinden waar wij geen raad op weten en waar we Gods bedoeling niet mee verstaan en waar we Gods wijsheid en Gods goedheid niet in onderkennen. Maar als de liefde Gods in het hart is uitgestort, dan blijft onder al datgene wat onrust veroorzaken kan, en al datgene waar een mens helemaal van streek van raakt, en al datgene wat bange en angstige vragen in de ziel oproept, en al datgene wat de vorst der duisternis ook nog gaat proberen om dat vuur van verzet en opstand tegen de Heere aan te blazen, toch blijft ondanks dat alles de liefde aanwezig. In de grootste smarten blijven onze harten, nee, niet altijd in de Heere gerust. Er is niet altijd dat volle vertrouwen en er is niet altijd die rust der ziel in de grootste smart. Het kan koken en het kan kolken van binnen, maar in de grootste smarten blijven onze harten toch naar die God uitgaan. Mijn oog druipt tot God, zegt Job. Zoals die vrouw eens een keer tegen mij zei die 4 kinderen verloren had, waarvan 1 op 7 dronken was en nooit teruggevonden. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar hij is toch mijn vader gebleven. Gemeente, kennen we dat? En dan staan deze vrouwen van verre, met die anderen, met die mannen, staan ze van verre. En ze weten er geen raad op. Het wacht alles op de herder die ze weer bijeen gaat brengen. Het wacht alles op de Heilige Geest die een oog moet gaan verlichten en die het hen verder moet gaan verklaren. Maar ze zijn gebleven en dat is het bewijs dat ze zich toch aan Gods wegen zoeken te gewennen. Als u nou eens op Golgotha was geweest, waar zou u dan gestaan hebben? Waar zou u dan gestaan hebben? Zou u dan met die scharen naar huis gegaan zijn? Misschien wel diep onder de indruk, maar toch met een gesloten hart. Misschien wel met wroeging, misschien wel met veel vragen, maar toch met een hart waarin en waarin geen band aan de Heere beleefd werd. Of zou u bij deze van verre staanden hebben gehoord? Al was het dan alleen nog maar van verre staande. Zou u dan toch vanwege de verbondenheid van uw ziel aan hem die daar gekruisigd sterft, zou u dan toch gebleven zijn om te aanschouwen? Met een honger in uw ziel om te verstaan en om te ondervinden dat de Heere die het goede werk begon, het nu ook voortzet. Neem die vraag mee, gemeente. Als we op Goede Vrijdag het evangelie van de gekruisigde zaligmaker weer hebben gehoord, dan is de vraag voor u en voor mij, wat werkt dat nou uit? Wat doet die boodschap? Wat laat die boodschap na? En dat bepaalt ook waar we staan. Bij de ware volgelingen of niet. Amen. We zingen Psalm 118, het 9e vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij hebben mogen horen hoe Gij in het evangelie ons beschreven hebt, hoe de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd tot een zoenoffer voor de zonde. En hoe daar zijn bekenden op een afstand stonden, maar het alles hebben aanschouwd. En dat was ook de enige wijze waarop ze hem op dat moment konden liefhebben en dienen. En u hebt het gegeven, Heere, zei het, dat er dan nog enige tijd overheen gegaan is, dat dat offer van uw zoon in hun leven meer dan overvloedig geworden is. Gij die begonnen zijt, ge zijt ook verder gegaan en zo zult ge het altijd doen. En dan komt het er voor ons op aan, Heere, dat we van dat begin weten. Dat u in ons leven komt. En als u komt, dan blijft u ook. Heere, daar komt het op aan dat u met uw werk begint. Is dat er? En als we dan eerlijk bij zelfonderzoek moeten ontdekken dat het er niet is. Heere, dan kan het toch nog veranderen. Verandert u het dan. En laat het onze begeerte, ons hartelijk gebed zijn, dat gij dat werk, dat opzoekende genadewerk wilt verrichten. En dat we zo u leren liefhebben op grond van het feit dat uw liefde allereerst tot ons uitgaat. En als dat dan zo mag zijn, Heere, door dat wondere genadewerk van u, als het dan inderdaad zo mag zijn dat er liefde in ons hart is uitgestort en dat er een band gekomen is, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En wilt gegeven, o Heere, dat er dan een toenemen mag zijn en een verdieping van de kennis en dat we het met uw wegen eens mogen zijn en dat we ons door u mogen laten leiden in alle dingen en dat de dienst aan u en de toewijding aan u dan niet mag verschrompelen en mag gekwetst worden in dagen van tegenspoed en tegenslag. Maar dat juist dan ook mag blijken, Heere, dat uw werk stand houdt. En dat het juist in de beproeving nog heerlijker kan opbloeien. En dat zo uw naam meer en meer groot gemaakt mag worden. Wij vragen, Heere, dat ge uw woord gebruiken wilt en dat u het tot zegen wilt stellen voor een ieder van ons. Breng ons nu ook op de aanstaande paasdagen weer in uw huis bijeen onder het geklank van het evangelie van de levensvorst, die permissie kreeg om de dood te verslinden tot overwinning en die voor zijn volk het leven en de onverderfelijkheid heeft aangebracht. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het derde vers. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.